Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Krijgt de lelijkste steeg van Utrecht eindelijk een opknapbeurt? En die zouden meer stegen in ons land ook wel kunnen gebruiken. Want vaak zijn ze donker, slecht verlicht en kruipt er onguur gespuis rond. Het is het domein van wildplassers en daklozen. Maar soms ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Soms zelfs overdag is het er onpluis of juist heel erg gezellig. Het kan ook anders. Leuke banken en planten, buren die elkaar ontmoeten. Van wie is nu eigenlijk de steeg? En hoe verhoudt de steeg zich tot de rest van de stad? Daar praat ik over met Mark Nolde. Hij is steegexpert. Ik weet niet hoeveel daarvan bestaan in Nederland. Hij is ook landschapsarchitect. En Tim Verlaan is hier. Hij is architectuurhistoricus van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Ja, voordat we uitgebreid verder praten over die steegjes, voordat we de steegjes induiken, vragen we altijd aan onze gasten wat hun bouwsucces en hun bouwflater zijn. Ik begin bij jou, Mark. Heel kort. Wat is jouw bouwflater?
De flater is een recente, dat is de Merwede-Kanaalzone in Utrecht.
Wat is daar mis aan?
Nou, recent nieuws heeft ons geleerd dat, wat al verwacht was... maar dat de huizenprijzen, de huurprijzen torenhoog zijn. Dus de ambities waren al torenhoog. En nu lijken ze ook nog eigenlijk de markt voorbij te schieten.
Is het ook nog onbetaalbaar geworden?
Ja, het lijkt me geen beste ontwikkeling.
Oké, nou goed. Maar je ziet ook wel succesjes af en toe.
Zeker. Ik ben zeer gecharmeerd van het bijna opgeleverde depot... van Boijmans van Beuningen, van de MVDV. In Rotterdam. Mm-hmm. Wat een waanzinnig icoon als aanvulling op de andere icoon al in de stad.
Heb je er al kunnen kijken? Of is het...
Ja, ik ben af en toe geweest tijdens de bouw en de ontwikkeling. En die spiegelgevel die langzamerhand zo de laatste vlakjes gevuld raken. En dat je een prachtig panorama eigenlijk door dat gebouw over de stad ziet. Het silhouet is echt...
Een boom op het dak toch? Of
boom op het dak, 75 bomen, ja, een bos. En,
we hebben het er alles over gehad, ook in de uitzending over dat project. Maar dat is zeker... ik vraag het ook aan jou, Tim.
Het bouwsucces om te beginnen misschien?
Ja, wat je wil. Met een korte toelichting.
Ik ga als historicus terug in het verleden. En dan kijk ik naar het Pentagon. Niet het Pentagon in Washington D.C. Maar het Pentagon in Amsterdam. Sociaal woningbouwproject aan de Sint-Antonie-Preestraat. En het is ook echt gebouwd in samenspraak met bewoners. Daar hebben we het vaak over. Hè. Bewonersparticipatie in deze tijd. Maar eigenlijk in de tijd van de stadsvernieuwing. Eind jaren 70, 80 gebeurde dat ook al. Het is een heel knap project. Economische crisis. Lastige kavel om op te bouwen. En in samenspraak met bewoners. Dus betaalbare woningen. Midden in de stad. Dus ik hou van architecten die het opnemen voor de buurt. En ook echt met de buurt gaan bouwen. Dus ik vind het een mooie... icoon om te citeren inderdaad.
Dat heeft het Pentagon opgeleverd, maar dan in Amsterdam. En een bouwflater?
Ja, hou ik het ook weer lokaal inderdaad. Dus in de Houthaven staat nu Boot & Co. van Koolhof. En dat gebouw zou een knipoog zijn in de Amsterdamse school. Maar ik noem het een kopstoot. Omdat het gebouw eigenlijk van alles misdoet eigenlijk als het gaat om historische referenties. Het zou iets teruggeven aan de buurt. Maar dan vraag ik me af, wat heb je aan... als buurtbewoner aan €15 voor een ontbijt daar in dat Boot & Co. Dus los van de esthetiek vind ik het ook qua functie licht problematisch, dat gebouw.
Het schiet ook zijn doel voorbij.
Ja, eigenlijk zeker.
Dus die Merwede, wat was het?
De Merwede-Kanaalzone.
Merwede-Kanaalzone, voluit.
De hele zone is dat,
Is ook hetzelfde, ja. Dan gaat het toch... Zijn de ambities die een beetje op de loop gaan, denk ik. Met,
ja, precies. En iets waar de stad niet zoveel aan heeft, denk ik op dit moment. Nog meer hotelkamers,
Goed, we duiken de stegen in, Mark. En dan begin ik bij jou, want jij bent steegexpert, ook landschapsarchitect. Je hebt alle 250 stegen van Utrecht, zoveel zijn het er.
Er zijn er meer, 360 geloof ik.
Ja. Hebben die allemaal een naam ook, of zijn het ook gewoon tochtgaten tussen gebouwen?
Ja, de meest historische hebben logischerwijs een naam en zijn ook een naam gegeven. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk een hoop bijgekomen of ontstaan. En er zijn veel naamloos. Ik denk, ik kan wel zeggen, de helft is naamloos. Moet naamloos en roemloos. roemloos het leven door.
Oh, er zit geen juweeltjes bij die nodig een naam zouden moeten hebben.
Zeker. Dus ik ben ook wel bezig met een opzetje om een aantal namen toch wat te gaan toevoegen.
En de Willy Dobbersteeg. Of,
dat... Ja, of de na drie uur zonsteeg of zo. Hè? Of iets creatiefs.
En wat fascineert jou zo aan de steeg? Waarom ben je dat allemaal gaan onderzoeken? En waarom heb je dat boek erover geschreven?
Ja, dat boek dat ben ik nog aan het schrijven. Ik heb volgens nog een voorlopige publicatie gemaakt. Naar aanleiding van een inventarisatie. Mm. Ja, die steeg die fascineert mij als stadsbewoner, maar ook als ontwerper, omdat het een vorm van de openbare ruimte is die wij, dat vinden wij een beetje spannend. En al wanneer het spannend wordt, dan iets wat tussen publiek en privaat in zit, want dat zijn die stegen, dan wordt het interessant wat je gaat voelen. Kijk, die straat is natuurlijk een doodgereguleerde vorm van openbare ruimte. Er staan heel veel geboden en wat je er allemaal mag en wat je er niet mag. En in die stegen is dat onbestemd. En dat leidt ertoe dat je...
Dat geeft hem ook zijn smerige reputatie natuurlijk.
Ja,
hè?
En dat vind ik eigenlijk wel prettig.
Dat vind je wel leuk.
Nou, ik zeg wel eens van... dat is ook een beetje... We hadden net in het voorgesprekje over de situationisten. Ik heb gezegd, breng mij naar uw steeg en ik vertel wat uw stad u bent. Dus als je in die steeg bent en je ziet...
Eigenlijk in de stegen zie je het karakter van een stad.
Ja, eerlijker kan niet. Hè? Daar zie je soms de logistiek. Hè? Dus gewoon de opgestapelde kratten bier of waar de horeca zit. Of het zijn eigenlijk nog
of de
garages.
Fietsen of langs studentenhuizen. Heb je.
Ja. En ook wel het chique deel van een stad die natuurlijk die stegen hebben toegeëigend. Hè? En die dit als een onderdeel van een soort woonerf zijn gaan gebruiken. Mm. Dus het heeft vele vormen, vele verschijningsvormen. En dat fascineerde mij.
Hou je van beide verschijningsvormen?
Ja, zeker.
Dus beide uitersten. En het domein van de wildplassers.
Ja.
Maar ook dat van de buurt en de kinderen die daar onbedreigd vinden.
Heel goed. Het, als je goed leest, hè, want eigenlijk moet je die ruimtes gaan lezen. Ik ben er wel ontwerper, maar ik ben ook wel een beschouwer. Mm. En ik kan aan het gebruik aflezen waar ik ben in die stad. Hè? Dus als het fietsparkeren is, dan is er kennelijk een hoofdader in de buurt, waardoor het makkelijk is om in zo'n steeg te gaan zitten. Of daar waar natuurlijk vroeger had je natuurlijk in Utrecht had je de problemen rondom Hoogkaterijnen met alle junks en de zwervers. En je kon al vaak zien wat er zo in het avondschema dan daar gebeurde. En dat realiseerde je dan waar je dan was. Dus het draagt wel bij aan die bewustwording van van de plek in de stad waar je bent.
Oké, en in Utrecht ken je ze dus als je broekzak zonder hand. Wat is de mooiste, wat is de lelijkste van Utrecht?
Nou, laat ik met de lelijkste beginnen. Dat was onlangs ook in het nieuws. Hè. Dat is de Begijnensteeg, dat is vlakbij de Voorstraat.
Het klinkt heel lieflijk, toen denk ik aan het Begijnenhofje.
Zeker. Het is een heel kort straatje. Het is eigenlijk een raadsel waarom het er zo waardeloos uitziet. Het is echt, ik weet niet of je de foto's hebt gezien, maar het is barstensvol.
Maar dat is nu ontdekt, dus daar wordt nu wel wat aan gedaan waarschijnlijk.
Ja, dat is wel de hoop, ja. Dat is wel de hoop, ja.
Oké, en de mooiste?
Ja, ik zou zeggen de Abraham Dolensteeg, omdat die gekoppeld is aan een hof. En je komt dan, dat is eigenlijk een verbinding tussen de Oude Gracht en de Lange Nieuwstraat. Ja, daar moet je eigenlijk nooit meer iets doen. Zie je, als je daar instapt, dan ga je eigenlijk terug in de tijd. Het is een soort tijdmachine.
Hoe ver terug? Naar de middeleeuwen?
Naar de middeleeuwen. Ja. Je ziet echt die oude kloostermoppen kun je aanraken. Het ruikt naar een soort grot. Het is vochtig. Het is idyllisch. Het is zeer mooi.
Oké. En Tim dan, jij bent architectuurhistoricus aan de UvA. Waar komt die steeg vandaan? Wat heeft die voor functie van oudsher?
Ja, eigenlijk zijn die stegen ontstaan ook hier in Amsterdam in de middeleeuwen. En toen had je eigenlijk een aantal hoofdstraten. In Amsterdam bijvoorbeeld de Nieuwe Dijk en de Warmoestraat. En langs die hoofdstraten ontstonden eigenlijk stegen om de straten die ontstonden achter de vrij diepe percelen te ontsluiten. Dus op een gegeven moment zag je dat die diepe percelen werden bebouwd. En dat die straten aan de achterkant van die percelen moesten worden ontsloten. En het gebeurde dus met stegen inderdaad. Dus die oorsprong van die stegen kun je eigenlijk wel in Nederland in ieder geval in de middeleeuwen vinden. Daarom vind je dus ook vooral, zoals Mark ook weet, in Utrecht en Leiden, eigenlijk steden die vooral in de middeleeuwen zijn gegroeid. Ja.
Ja. En de reputatie van die stegen, komt het omdat ze smal zijn en hoog en daardoor heel donker?
Nou, of? In periode van bevolkingsgroei zie je eigenlijk dat die steden steeds dichter werden bebouwd. Dus ten tijde van de 17e eeuw en ook in de late 19e eeuw. En eigenlijk zie je ook in de late 19e eeuw dat die slechte reputatie ontstaat. Van oké, er komt daar geen zonlicht binnen. Het is een plek waar je letterlijk niet dood gevonden wilt worden. Dus die negatieve reputatie.
Waar je overvallen wordt. Of,
precies, die is er altijd geweest. En eigenlijk is er ook al vanaf het moment gedacht, wat kunnen we aan die stegen doen? Dus die moeten we verbreden, die moeten we opruimen, daar moeten we vanaf. Want langs die stegen vond je ook vaak krotten. Dus het was onhygiënisch, was het idee. Het was een plek waar criminaliteit inderdaad welig tierde. Ook omdat je heel weinig ogen op de straat had in veel gevallen. Dus eigenlijk is die herontdekking van de steeg volgens mij iets heel recents. En was het tot een half eeuw geleden vooral een plek waar je vanaf wilde.
Ja.
Dat zie je ook wel in Amsterdam bijvoorbeeld. De Zeedijk, die kreeg met de heroïne-epidemie in de jaren 80 allemaal stegen die werden afgesloten.
Maar is dat heel plat gewoon omdat de grondprijs zo is gestegen in korte tijd? Dat je op zoek gaat naar oude, authentieke plekjes in de stad? Ook waardering voor de historische waarde?
Zeker, er komen meerdere dingen samen. Maar ik denk dat de middenklasse eigenlijk ongeveer sinds een half eeuw dat grootstedelijk wonen heeft herontdekt. En dat die ook die stegen in zekere zin toe-eigen. Die zetten daar een bankje neer. Het wordt opgeknapt, schoongemaakt. En tot een half eeuw geleden ongeveer gingen mensen vooral de stad uit. En nu komen mensen de stad weer in. En die binnensteden die zijn ontzettend opgeknapt eigenlijk. Ja. In de recente geschiedenis.
Ja, en we hebben het er al over gehad. Hè. Hij lijkt wel van niemand te zijn, hè, zo'n steeg. Het is niet publiek, maar het is ook niet privaat. Het is een beetje, het wordt toegeëigend door de bewoners die daar het dichtst bij zitten. Je hoort wel eens hè, bij het onderhoud van koophuizen en van huurhuizen, dat huurhuizen worden verwaarloosd, koophuizen wordt goed voor gezorgd. Hoe is het dan met stegen die echt helemaal van niemand zijn?
Ja, dat verschil heb ik ook gezien in mijn onderzoek. Je zag bijvoorbeeld, kijk ik nog even aanvullingen op de historicus. In Utrecht is het zo dat die stegen waren eigenlijk eerder dan de stad, zou je kunnen zeggen. Het waren eigenlijk al handelsroutes, het waren paadjes, nooit veel breder dan een kar breed. Dat is vaak ook de eenheid van een steeg. Hè? Mm. En soms als er belangrijke routes waren, dan waren ze twee karren breed. En dat was het, hè?
Maar is dat bijna geen steeg meer, toch?
Nee, maar het was een hele belangrijke route. Een vorm van een infrastructuur, hè? Ook eerder dan de middeleeuwen al. En De essentie is dat die altijd openbaar waren. Het waren publieke ruimte en van transport en routing is het eigenlijk ook overgegaan naar een soort bedrijvigheid. Het waren echt de kraamkamers van de stad. Hè? En dat hebben we in de loop der eeuwen is dat veel monofunctioneler geworden. Mm. En dat is een groot probleem. Dat maakt het ook dat als je daar woont en dat je dan het recht gaat toe-eigenen van rust en luwte, terwijl daar bijvoorbeeld altijd een fabriek heeft gezeten die de toegang had, of een timmerbedrijfje of de kerk of wat dan ook. En een van mijn, wat ik ook heb gezien is, waar je in de stadsrenovatieprojecten, waar sociale huur het product was, daar zag je eigenlijk dat het goed openbaar is gebleven. En daar waar het juist meer naar een private ontwikkeling is, daar vond men het nodig om de boel af te sluiten. Hè? Dus dat zijn allemaal krachten die achter het waarom van de stegen van nu schuil gaan.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul
Lasseur. Ik praat zo uitgebreid verder over de steeg met landschapsarchitect en steegexpert Mark Nolde en architectuurhistoricus Tim Verlaan van de UvA over de potentie van de steeg. Maar eerst
BNR Bouwexpo.
Is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
Hey Paul, hallo.
Hoi,
hallo.
Je hebt een dijk gevonden die eigenlijk niemand kent.
Nee, dat klopt. Ik ken hem zelf eigenlijk ook niet zo goed. Maar bij deze. Ik heb hem toch gevonden. Het is namelijk de Houtripdijk.
Oh, maar die ken ik wel.
Jij dan weer wel. tussen Lelystad en Enkhuizen. 26 kilometer lang dwars door het IJsselmeergebied.
Ja, van de verkeersinformatie. Je gaat wel eens dicht bij harde wind en hoog water.
Maar daar hebben ze nu dus iets speciaals mee gedaan.
Oké, de Houtripdijk. Hij is versterkt, hè?
Klopt. Ik heb even gebeld met Marieke Werkman. Zij is omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Ze heeft me daar alles over verteld. En zij legde me uit dat die dijken dus altijd gekeurd moeten worden. En de dijkbekleding van die houtripdijk die was dus afgekeurd. En dat betekende dat die weer veilig gemaakt moest worden. En luister even mee hoe ze dat gedaan hebben.
Het eerste gedeelte bestaat zeg maar uit stenen. Die zijn tegen elkaar aangelegd. En daartussen wordt gietasfalt gegoten. Dus dat ziet eruit als een redelijk vlak oppervlak. En tegen de dijk aan worden ook nog hele grote stortstenen, noemen wij dat, neergelegd. En die liggen zeg maar gewoon kriskras door elkaar als extra versteviging tegen de dijk zelf aan.
Ja, en die dijkversterking is dus onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is het de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. En ze hebben hier ook nog eens circulair gewerkt. Dus wat hebben ze dan gedaan? Hebben ze oude stenen hergebruikt waar dat kon. En dat past natuurlijk ook weer bij het doel van Rijkswaterstaat om volledig circulair te werken. In 2030 willen ze dat geloof ik doen. Maar die innovatie van deze houtripdijk, die zit in het tweede gedeelte van de dijk. Vertelt Marieke, luister nog even mee.
10 miljoen kuub zand hebben we daar neergelegd over een stuk van 10 kilometer. Dat is evenveel wat normaal langs de hele Nederlandse kust wordt neergelegd. En het is een innovatie, omdat het eigenlijk nog nooit eerder gedaan in een binnenmeer. Dus in een water zonder getijden.
Ja, en die bouwmethode is dus ook zo nieuw dat Rijkswaterstaat dus de komende tijd met de TU Delft ook in de gaten gaat houden hoe die dijk zich dus houdt, om te kijken of die bouwmethode ook echt werkt.
Ja, en ook ons favoriete aspect van de bouw, daaraan heeft Rijkswaterstaat gedacht, hè, bij deze operatie.
Ja, aan de beestjes, ja, word ik altijd heel gelukkig van. En Marieke heeft mij dus ook nog even uitgelegd welke ecologische voordelen ze nou hebben behaald bij deze nieuwe bouwmethode en hoe ze duurzaam met materialen hebben gewerkt.
Je hebt geen harde kustlijn, maar een flauw aflopend taluut, wat goed is voor onderwaterleven, waterplanten, ecologie. Maar een ander bijkomend voordeel is dat het duurzamer is, omdat we het zand wat we gebruikt hebben uit de achtertuin hebben kunnen halen, uit het Markermeer. Hebben we twee hele grote zandwindputten gemaakt. En daar is al het zand vandaan gekomen en opgespoten en langs de dijk gelegd.
Ja, en van die vrijgekomen restmaterialen hebben ze dus een heel nieuw natuurgebied gecreëerd met een omvang van meer dan 1000 voetbalvelden. Dus heel groot en vet leuk. Ze hebben dus al een flamingo gespot, dus het werkt.
Ach, kijk aan. Het klinkt ook alsof die houtripdijk er weer een hele tijd tegenaan kan zo. Dankjewel, Judith.
Bouwmeesters.
Ik praat verder met landschapsarchitect en steegexpert Mark Nolde en architectuurhistoricus Tim Verlaan van de UvA over de mogelijkheden van de steeg. Hoe past de steeg binnen onze modernisering van de stad en wat zouden we ermee moeten doen? En wat kan er eigenlijk? En ja, niet alle steden hebben eenzelfde stegenpatroon. Hè? Want je kunt bijvoorbeeld ook voorstellen dat in de Tweede Wereldoorlog Rotterdam, Den Haag is groot deel gebombardeerd, Nijmegen. Dus daar zien we dat minder. Hè?
Ja, dat klopt. Dus die steden die zwaar getroffen zijn door de Tweede Wereldoorlog, die hebben minder die steegstructuur natuurlijk. Maar die vernieuwing is eigenlijk al sinds de 19e eeuw gaande. Dus ook al in Parijs bijvoorbeeld was een middeleeuwse stad. Is door Ausman vanaf midden 19e eeuw groot. Deels vernieuwd. Al die stegen zijn daar verdwenen. En eigenlijk zie je dat in de Nederlandse steden die modernisering vanaf de jaren 20 tot en met de jaren 70 grote gaten sloeg ook in stedelijk weefsel. Dus in Rotterdam had je de Zandstraat buurt bijvoorbeeld, een rosse buurt met veel stegen, waar nu dan een stadhuis staat en het postkantoor. En in Amsterdam is die vernieuwingsgolf eigenlijk iets minder geweest.
Maar het schoonvegen van de binnenstad
is dat. Ja, precies. En je kunt je voorstellen met die stegen, daar past geen auto doorheen. Dus zeker als mensen massaal auto gaan rijden, wil je in eerste instantie ruimte maken voor die auto. Ja. Daar zijn we gelukkig wel op teruggekomen.
Ja, dus we mogen heel blij zijn dat we in Utrecht in elk geval nog 250 steegjes hebben liggen. En het lijkt ook wel, Tim, alsof er nu meer aandacht is voor wat bewoners willen. Hè? De omgevings- en communicatiemanagers bij bouwprojecten, die houden iedereen op de hoogte. De buurt wordt geïnformeerd. We hebben de omgevingswet, hè? Die maakt het ook nog eens formeel veel makkelijker om inspraak te plegen. Hoe was het dan vroeger?
Nou, die inspraakgedachte die kwam eigenlijk in de jaren 70 van de vorige eeuw op gang. Dat mensen mochten meebeslissen over hun directe woonomgeving. En dat betekent dus ook dat veel van die historische structuren eigenlijk bewaard zijn gebleven vanaf die tijd. Dus dat was het moment waarop die inspraak werd geëist door buurtbewoners. En die hebben ze ook gekregen. En daar had je opnieuw kritische architecten zoals Mark voor nodig in deze tijd. Mensen die zeggen, bewaar het nou voor wat het is. En dan ben ik helemaal met je eens dat pleidooi om die stegen vooral ook te laten voor wat ze zijn. Dus een steeg is eigenlijk heel spannend. Je weet niet wat je kunt verwachten aan de andere kant. Je kunt zo goed zien wat er gebeurt. Er zitten vaak bochten in. En als je het allemaal glad wilt trekken en schoon wil maken, en dan verlies je ook een beetje het karakter van de stad.
Maar zitten alle bewoners daar hetzelfde in dan, Mark?
Nee. Maar
er zullen er toch ook zijn die denken van, maak het maar lekker fris.
Er zijn eigenlijk twee kampen. Het kamp wat zegt, blijf van mijn steeg af. En het kamp wat zegt, doe er wat aan. En je zou kunnen zeggen, je hebt eigenlijk ook maar weer twee types stegen. Dat is namelijk een lelijke steeg en een mooie steeg. Ja. En de verdeling laat zich raden. Maar waar het denk ik ook wel om gaat is...
Het is eigenlijk een heel overzichtelijk vak ook, hè? Dat was steegexpert.
Ja, zeker. Zeker, ja.
Je hebt twee soorten.
Maar ik denk, wat wel belangrijk is, is stegen worden vaak een beetje onder de vlag van erfgoed gezien. Hè? De monumentenstatus heeft het vaak. Wat ik zie, is dat het eigenlijk een tweede stad eigenlijk is. Dus een tweede laag eigenlijk in die stad, die we altijd al hadden, maar die we eigenlijk een beetje zijn vergeten. We hebben er heel weinig aandacht aan gegeven. Dat wil zeggen dat we wel status hebben gegeven, maar het gebruik is eigenlijk heel anders dan hoe we straten en pleinen behandelen. En ik stel bijvoorbeeld dat in Utrecht, zeker omdat het een van de grootste netwerken is van wat we nu de Benelux noemen. Hè, dus in de middeleeuwen was Utrecht de hoofdstad van de noordelijke Nederlanden. Na Utrecht komt Gent als het gaat om de schaal van zo'n stegennetwerk. Ja, dat is een geschenk. En daar moet je als stad iets aan doen, zeker als je nadenkt over hoe je die stad van morgen wil gaan vormgeven.
Ja, maar die stad van morgen die staat voor enorme uitdagingen. De klimaatadaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid, groot woningtekort. Ik kan me ook voorstellen dat je die steeg daar een rol in kan geven. Ja. Hoe zie je dat voor je?
Ja, zonder meer.
Misschien ook wel door hem vol te bouwen.
Ja. Beide. Want alles is waar wat dat betreft. Het is niet zo dat de steeg alleen maar bescherming geniet en je moet er niets mee doen. Dat zou voor 30% van de stegen wel het geval zijn. Maar voor die andere 70% kun je zeker gaan kijken hoe die stegen, die bijvoorbeeld al cool zijn, hè, waar allerlei vormen van bijzondere varens en mossen groeien, die waar al een soort bijzondere vorm van.
Ecologisch is het nog wel het behouden waard.
We hebben het vaak over biodiversiteit. Maar we weten eigenlijk niet zo goed wat dat is. Maar het toevoegen van nieuwe biotopen aan die stad, die er al zijn. Hè, dus het omgaan met dat microklimaat wat die stegen bieden. Als je met een ecoloog in zo'n steeg loopt,
vochtige, mossige, dat moet je juist willen behouden.
Nou ja, ik denk als je dat uitbouwt, hè, en je hebt een beeld voor ogen van een soort loofgang. Hè, en niet alleen maar de doodlopende stegen, want die zijn ingewikkelder. Maar er zijn voldoende verbindende stegen die je denk ik aan kwaliteit kunt winnen. Ook voor het vasthouden van de koeling, maar ook het beleefbaar maken, het seizoensbeleefbaar maken van zo'n stad. Hè. Kijk, je zit vaak
want we moeten afronden. Jullie zijn allebei fan van stegen, volgens mij. Hè?
Zeker.
Ja, zeker.
Maar is het een bedreigde straatsoort? Is het iets waar we ons echt samen sterk voor moeten maken en goed alert op zijn dat ze niet per ongeluk verdwijnen?
Ja, zeker. Het zijn een beetje de haarvaten van de stad. Het zijn aders inderdaad. En ik denk als je die afdicht, dat lichaam als geheel ook moeilijker doorbloeding krijgt. Daarbij wil ik... Ja, sorry, Mark.
Ja, helemaal mee eens. Maar ik denk ook dat als we kijken naar, de mobiliteit, die gaan we anders inrichten in de stad. De auto gaat eruit, we gaan veel meer op die voetgangen zitten.
En dan wordt er ineens die...
En dan wordt die steeg als typologie wordt zeer interessant.
Ja. Ik hoop het ook. Ik ben heel benieuwd. Maar ik denk wel dat we langzaam de goede kant op gaan. Ik leef erg met jullie mee wat dat betreft. Dank voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Landschapsarchitect en steegexpert Mark Nolde en architectuurhistoricus Tim Verlaan van de UvA. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen op de mail naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is terug te luisteren op podcast via de bekende kanalen. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.